Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen en we doen het uit Psalm 147 en daarvan het eerste vers. Laat zeer de lof ten hemel rijzen. Psalm 147, het eerste vers. Zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Ik herhaal Matteüs 4, vers 1 tot en met 17. Doch eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof en een ieder spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 4, de eerste 17 versen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoekeren tot hem gekomen zijnde zeiden: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mee naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat ge niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult den Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mee op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zei tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden, en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af, en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende is gekomen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali, aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw des doods, denzelven is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm of uit het gebed des Heren, de versen 8, 9 en 10. We gaan dus samen zingen vers 8, 9 en 10 uit het gebed des Heren. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Vandaag is de collecte bestemd voor de theologische school, de kerk en de schulddelging. De Heren zegenen u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmiddag uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in zondag 52 van de Heidelberger Catechismus. We gaan die zondag eerst samen lezen. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, wil ons toch behouden en sterken door uw kracht, uw heilige geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand, dat is tegenstand doen, opdat we eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Hoe besluit gij uw gebed? Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij u, daarom dat gij als onze koning en alle dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt en dat alles opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Wat beduidt het woordelijke amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij het slot van de enige troost, het slot dus van de Heidelberger. En we gaan eerst letten op de zesde bede. En daarna, als er nog tijd over is, en anders doen we dat de volgende keer, gaan we letten op het slot van het volmaakte gebed. Dus we staan nu stil bij het slot van de Heidelberger Catechismus. We richten eerst onze aandacht op de zesde bede. En daarna, het zij vanmiddag, het zij volgende week, richten we onze aandacht op vraag en antwoord 28 en 29... als het gaat over het besluit van het gebed en het woordje amen. Een en andermaal hebben we nu reeds stilgestaan bij het gebedsleven. En u weet, het gebed, dat is de ademtocht van het geestelijke leven. Het gebed is in de eerste plaats een plicht voor alle mensen, bekeerd en onbekeerd. Het is een plicht die van Gods wegen op ons ligt. Het is ook een plicht waardoor een mens zich onderscheidt van een beest. Beesten bidden niet. Beesten denken ook niet aan de toekomst. Beesten hebben ook geen eeuwigheidsbesef. En mensen die zomaar gaan eten, die doen dus net als de beesten. Wat dat betreft komt dierlijk gedrag veel meer voor dan je op het algemeen denkt. We eten zomaar, we vliegen zomaar overal op aan. Zouden we de schepper en de gever niet danken voor hetgeen hij geeft? We zijn dus uit kracht van het mens zijn, het kracht ook dat we het beeld Gods dragen. Elk mens draagt het beeld van God, ook zelfs nog na de zondeval. Genesis 9 vers 6. Elk mens is het beelddrager in ruimere zin. En elk mens is dus geroepen om zijn schepper en formeerder te eren en te erkennen. Bidden doen we ook niet in de eerste plaats om daar nou zelf direct zo door gesticht te worden. Bidden is in de eerste plaats een verheerlijking en een grootmaken van Gods naam. Het erkennen dat er een God is die ons leven leidt, die voor ons wil zorgen en dat die God het waardig is om erkend te worden. Wat dat betreft moeten we natuurlijk de vraag aan onszelf stellen, aan elkaar stellen. Is er in ons leven ook een verlangen en een aanhoudend gebed? Ja, zegt iemand, ik kan niet bidden. Nou, dat zou gerust kunnen, want een dood mens kan tenslotte niet bidden. Maar dan zegt de Heer, kom maar bij mij, dan zal ik het u leren. De discipelen hebben ook van de Heer Jezus onderwijs gekregen in het gebed. En ook vandaag zegt de Heer, alles wat u ontbreekt, ik schenk het zo gij smeekt, mild en overvloedig. Dus als u in waarheid zegt, ik kan het niet, dan kunnen we u met groot gemak de goede weg wijzen. Het is namelijk, God zelf wil het u leren. Maar weet u wat ons probleem veel dieper en veel vaker is? We willen het gewoon niet. We hebben er gewoon geen zin aan. En dan behullen we dat een beetje met het kunnen we toch niet. En dat is moeilijk en dat is onmogelijk enzovoorts. We willen het eenvoudig niet. En dat is ook heel aangrijpend. Dat we het gewoon eigenlijk niet willen. onze nood bekendmaken bij God. Jongeren niet, ouderen niet, we willen dat gewoon niet. Want let erop, gemeente, mens is door de zonde niet een dood ding, een stuk hout of zo geworden, of een stuk steen. Nee, een mens is door de zonde een actieve vijand van God geworden. En dat beetje energie wat hij nou heeft, dat gebruikt hij om tegen God te vechten. En tegen God te strijden en willens en wetens de waarheid, zegt Paulus in Romeinen 1 vers 18, in ongerechtigheid ten onder te houden. Dus daar zijn we willens en wetens mee bezig. Terwijl er dus van binnen in ons innerlijk een stem is, ons geweten, die zegt, zoek nou de Heere. Zijn wij met ons verstand en met ons hele bestaan maar bezig om die stem het zwijgen op te leggen en om te zeggen, ik heb God niet nodig. Wat is het een zegen als die onwil wordt verbroken? Wat gebeurt er eigenlijk als God een mens bekeert? Nou, dan gaat er wat gebeuren in die wil. Dan wordt die wil veranderd. En degene die niet wil, die gaat willen. En degene die niet kan, die gaat kunnen. En degene die niet kan schreeuwen, die gaat schreeuwen. En daaruit blijkt dat nieuwe leven. Hebt u ook dat verlangen om die God te zoeken? Die opdracht ligt er echt door in de Bijbel. En dan kunnen we linksom of rechtsom, we kunnen veel praktiseren of weinig. Maar de Heere zegt het in zijn woord en ons geweten getuigt daarmee in overeenstemming. Aan de andere kant is bidden ook een werk des geloofs. En dat is ook voluit waar. Dat laten we gewoon staan. Dat leert ons de Bijbel overvloedig. En alle Bijbelheiligen, dat zijn bidders geweest. En de Heer leert zijn kinderen op de leerschool der genade bidden. En wat is het een wonderlijk voorrecht als de Heer een mens leert bidden. En dan moet ik altijd denken aan de bekering van de apostel Paulus. Die man die had natuurlijk ontzettend veel gebeden voor zijn bekering. Althans, dat dacht hij. Want die fariseeën die stonden erom bekend. Daar stonden ze op de hoek van de straat. Daar stonden ze voor in de tempel. Dan hadden ze zulke mooie dingen allemaal te vertellen van zichzelf en van anderen. Noem allemaal maar op. Die konden bidden, gemeente. We zouden er verbluft en verbaasd van staan. De mensen in die tijd stonden er ook verbaasd van. Zulke prachtige dingen als die allemaal konden opzeggen. En ergens als je bij de klaagmuur komt en je ziet die plaatjes, je ziet die oude Joodse mannen daar staan. Dan ontroert dat ook nog wel hevig. Dan zie je die mannen daar staan, hè, dat nagekroost van Abraham, Isaac en Jacob. Israëlieten maar staan daar maar bij die klaagmuur. En in feite, ja, het is heidendom. Nou nee, dat nog niet. Maar het is niet tot Gods eer, dat weten we. Want daar wordt Christus niet in benodigd en daar is ook dat verbroken hart niet. Weet u wat bidden is, wat de Heer zijn kinderen leert? De apostel Paulus, toen hij bekeerd werd, dan zegt de hemel van de apostel Paulus, want ziet, hij bidt. Dat was nou een van de eerste blijken waaruit Paulus zijn bekering naar voren kwam. Die man ging bidden. Daar kunnen we veel over zeggen wat er allemaal gebeurd is in Damascus. Er staat trouwens weinig in de Bijbel. Hij at niet en hij dronk niet. Maar één ding staat er wel, hij bad. En daar heeft hij geroepen. Hij heeft geroepen naar de troon der genade. Geroepen om vergeving voor een schuldige. Om leiding voor een dwaas. En om genade voor een ellendige. Dat is altijd iets wat de Heere leert. Kijk, we moeten bekeerd worden, dat is duidelijk. En hoe worden we nou bekeerd? Nou, gemeente, is heel eenvoudig. In de weg van ellende, verlossing en dankbaarheid. Zo gaat dat. Zo ging dat in de tijd van Adam en Eva. Zo ging dat in de tijd van Noach en zo gaat dat ook vandaag nog. Al Gods kinderen hebben iets geleerd van die drie stukken. Dan heb je mensen die maken er 10 stukken van en je hebt andere mensen die houden er 2 over. Die slaan een stuk van de ellende over. Maar onthoud maar één ding, gemeente. Hoe gaat dat, die ware bekering? Dat gaat nog altijd in de weg van de drie stukken. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ook God voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Dat leert de Heer heel eenvoudig vanuit de Bijbel door de Heilige Geest aan al zijn kinderen. Hebben u dat ook al geleerd? Jongelui, hebben jullie dat ook al geleerd? Dan kan hij natuurlijk een hoop ingewikkelde en moeilijke dingen leren aan u vertellen. Als u dan straks de kerk kan gaan, dan zeggen we, ja, ik ben het alweer vergeten. Maar één ding mag u niet vergeten. Er is een troost. Er is heil voor doemelingen. Er is redding voor schuldige en slechte mensen. En God deelt dat nou uit in de weg van, nou, laat u gewoon even iets zien van jezelf. En dat is een hele pijnlijke ontdekking. Dat blijft ook een voortdurend, een zeer pijnlijk proces en een pijnlijke ontdekking. Om nou te zien wie en wat een mens is in zijn vroomheid, in zijn godsdienst, in zijn praten en in zijn doen en in zijn laten. Of je nou dominee bent of gemeentelid. Dat is een voortdurend, pijnlijk proces. Een schrikje van jezelf. Dat zijn geen aangename dingen. Dan laat ik het nog eenvoudiger. Dat is niet leuk. Als God je komt te ontdekken. Dan sta je er zomaar als een naakte, dwaze zon daarbij. En dan kom je erachter dat het aan uw kant, aan mijn kant, hopeloos is en hopeloos blijft. Kun je ook niet meer bidden. En dan zeg je, Heer, wil u het maar alsjeblieft leren. En dan wordt het, ja, ik herhaal dat dan maar even gewoon. Dan wordt het aan uw kant, aan mijn kant, een hopeloos zaakje. Kun je niet meer bidden. Kun je ook niet meer zo goed denken. Ook niet meer over godsdienstige dingen, want je hebt mensen die kunnen daar geweldig over denken. Nou, als God komt in je leven, dan kun je er helemaal niet meer veel over denken. Het wordt allemaal zo arm. Zo arm in jezelf. Wie zijt gij? En weet u wat dan zo'n wonder is? Dat er nog een Bijbel is. En dat in die Bijbel staat, zoek mij en leef. En dat God in die Bijbel een weg aanwijst, en dat is de weg der verlossing. Een weg voor verloren zondaren en voor verloren zondares. Dat is dat grote, heerlijke evangelie. Dat is nou die weg die God de Vader heeft uitgedacht, God de Zoon heeft gebaand en de Heilige Geest uitwerkt in de harten van zondaar. Dat kan ik ook heel eenvoudig zeggen. Koning Jezus, een zondaar, opraapt. Dat deed hij bij Paulus, deed hij bij Manasse, deed hij bij Noach, deed hij bij Adam, bij Eva enzovoort, Abel. En doet de Heer ook vandaag, hij raapt zondaren op, we moeten bekeerd, want het kan ook. Ja, want daarvoor laat de Heer nou preken en daarvoor horen wij dat woord Gods. En door middel van dat woord en door middel van de Heilige Geest raapt God zondaren op. En weet u wat wij nou allemaal moeten leren? En wat het geheim is van dat stuk der verlossing? Dat is niet een soort competitie van hele goede mensen, nog betere mensen, de allerbeste mensen, de meest godzalige mensen, noem maar op. Nee. Weet u wie God nou wil verlossen? Rahab de hoer en ja, dat zijn nou die verlosten. Ze zijn allemaal in zichzelf hele arme mensen. En weet u, als God dat verlossende evangelie in ons hart gaat uitwerken, jong en oud. Weet u, God dan heel eenvoudig, ben je het er nou mee eens? Ben je het er nou gewoon voluit 100% royaal mee eens? Dat je als een totaal verloren, schuldige zondaar moet zalen. Dat je nou helemaal nergens recht op hebt. Dat het allemaal ontvangen moet. En daar vecht de mens tegen. En daar wilde u natuurlijk. Dacht u nou werkelijk, u of ik, dat wij uit het gegeven, dus uit wat we ontvangen willen leven? Dat strijdt tegen onze natuur. Dat is ook, dat is onze eer te na. Dacht u dat wij, die zo graag vooraan staan, graag op de achterste plek willen zitten? Als God nu iemand behoudt, zijn vriend, ga daar maar staan. Ga daar maar staan, achteraan. Niet om te plagen, maar om te beproeven, om te toetsen. En weet u wat de Heer aan zijn kinderen leert? Als die Christus, als die zalig maken, waarde krijgt. Nou, die krijgt nou waarde in de diepte. Die krijgt nou waarde voor schuldigen. Voor het eerst en ook opnieuw. Dat kan ik ook niet goed vertellen, maar dat moet je dus een beetje beleven. Ook weer, hè, hoe word je nou bekeerd en hoe blijf je bekeerd? Dan word je in jezelf steeds armer. Niet jong, oud, niet om karig over de genade te gaan praten. Daar kom je helaas wel eens tegen. Dan wordt er enorm van de mens gesproken en heel karig over de genade. Maar dat is niet Gods werk. Weet je wat Gods werk is? Dan ga je heel arm denken van jezelf. Heel leeg ook. Ja, ik ben vleeselijk, zegt Paulus. En tegelijk ook heel groot van God. En vooral van zijn Christus, van die dierbare zaligheid. Alleen zijn bloed dat reinigt maakt. Alleen zijn woord dat vertroost. Alleen zijn weg Dat is waarde. Dan krijgt die Christus waarde. Dan komt er dan wat plaats voor die zaligmaak. En in het verlengde daarvan dan ook dat leven der verlossing. Wat een gehoorzaam leven is en wat een biddend leven is. Wat Henoch beoefende, hij wandelde met God. Wat Noach beoefende, wat Abraham beoefende. Wat Jacob beoefende en wat David beoefende. Wat de Heer aan al zijn kinderen leert. En wat nou hier in de zesde bede ook weer naar voren komt. De zesde bede begint over verzoeking. Leid ons niet in verzoeking. Ergens inleiden. Dat woord verzoeking, dat komen we op verschillende manieren tegen in de Bijbel. We komen dat woord verzoeking tegen tot verleiden tot het kwade. En dat komen we natuurlijk veel tegen, onder elkaar, onder mensen. Twee jongens die met elkaar verkeerde dingen afspreken en die elkaar verleiden tot het kwade. Om samen verkeerde dingen te doen. Bijvoorbeeld, noem maar wat, met de moderne media, naar filmpjes op YouTube te gaan kijken, waarop bijvoorbeeld verkeerde seksualiteit wordt aangeprezen en noem maar op. Dat gebeurt natuurlijk allemaal stiekem. En dat gebeurt niet alleen bij jongens, dat gebeurt ook bij mannen en dat gebeurt ook bij ouderen. We hebben allemaal zo onze manieren om dat allemaal een beetje te verbloemen, maar dat noem ik dan maar even, omdat het helaas voorkomt. Ook onder kerkelijke mensen. Maar ik zou dat nog verder kunnen uitbreiden, maar dat doe ik natuurlijk niet. Maar u voelt allemaal wel aan, de een die doet het op die manier, de ander die knokt keihard voor zijn geld. Ja, dat staat nummer 1 in zijn leven. En zo worden we door de Satan verzocht tot het kwade verleid. De een door middel van de euro, de ander door middel van boze lusten, een ander door middel dat hij van alles doet en alsof God niet bestaat. Dat komt ook veel voor, hè. Wat dat betreft zijn we net allemaal kleine kinderen. En we denken dat God A niet bestaat of B alles gauw vergeet. We denken erom, God vergeet niks en God bestaat. En God ziet alles. Hij is de harten kennen, hij is de nieren proeven. Maar nou leert ons de Bijbel dat God niet verzoekt. En God duwt mensen niet in de kwade richting. God heeft Adam en Eva ook niet geprest om te zondigen. Want God is geen bron, geen oorzaak van de zonde. De zonde die komt uit de Satan, de zonde die komt uit ons. Dat is een daad, dat is een activiteit. In gedachten, in woorden, in werk, dat is opstand tegen God. Zonde valt wel onder de besturing van God, dat wel. En God, zonde is ook opgenomen in Gods raad. Maar God verzoekt niemand. Jacobus zegt dat. En God maken we nooit de bron, de oorzaak van de zonde. Dat is goddeloos. Dat wijzen onze Duitse leerregels ook duidelijk af. God is niet de oorzaak van het ongeloof en van de zonde. Dat is een hele goddeloze gedachte. Maar het is ook een hele verkeerde gedachte om te denken dat God ook machteloos staat tegenover het kwaad. God staat helemaal niet machteloos. God heeft dat kwaad ook opgenomen in zijn eeuwige raad. De zondeval, toen dat gebeurde, toen dat was geen verrassing voor de Heer. Wel nee, dat had God ook opgenomen in zijn raad. Mensen zouden dat doen. God had het opgenomen. En God had ook al een plan klaar liggen als antwoord op de zonde. Dat ook. Want dan kunnen we wel eens nadenken, waarom heeft God dat nou opgenomen in zijn eeuwige raad? Nou, heel eenvoudig. Omdat God ook al een plan had klaar liggen. Om nou die macht van de zonde te breken. God wist wat er komt, hij heeft het zelfs opgebesloten zelfs. Maar God heeft ook een plan opgenomen in die eeuwige raad. Waardoor en waarlangs hij de macht der zonde in het leven van zijn kinderen en ook van deze aarde weer zou verwijderen. En dat is het evangelie. Dat noemen we de raad van de vrede, de vrederaad. Maar God verzoekt niemand. En toch komen we het verzoeken ook wel op een andere manier tegen in de Bijbel, in Genesis 22. Daar staat dat Abraham door God werd verzocht. Hoe kan dat nou? Nou, dat kan omdat het woord verzoeken daar iets anders betekent. U weet wel, woorden betekenen niet altijd hetzelfde. Dat is een heel eenvoudige regel. die altijd moet toepassen bij het lezen van een tekst. Hoe lezen wij trouwens de Bijbel? Nou, wij lezen de Bijbel historisch grammaticaal. Dat zijn twee moeilijke uitdrukkingen, maar dat betekent dat we bij de Bijbeltekst altijd eerst afvragen, wat wordt daar letterlijk bedoeld? En wat staat daar nou eigenlijk niet? Wat kunnen wij er allemaal inleggen en wat kunnen wij er allemaal bij bedenken? Nee, we lezen de Bijbel letterlijk. Wat staat daar? En als je dan zo de Bijbel letterlijk leest, historisch, grammaticaal, zo heeft Calvijn de Bijbel gelezen, zo heeft ook de andere reformatoren de Bijbel gelezen, dan blijkt dat dat woord verzoeken in Genesis 22 de betekenis heeft van beproeven. Bij Jacobus heeft het de gedachte van tot zonde aanzetten, tot zonde verleiden enzovoort, een negatieve betekenis. En bij Abraham heeft het de gedachte van beproeven. En dat kan natuurlijk ook. Abraham werd beproefd toen hij Isaac moest offeren. Toen heeft de Heere, niet ter wille van God natuurlijk, maar ter wille van Abraham zelf, het geloof beproefd. Toen heeft God bijvoorbeeld aan de duivel laten zien, kijk, dat is nou geloof, Satan. Dan krijgt de Satan niet stuk, dat ware geloof. En dat heeft God in het leven van Abraham aan de Satan laten zien. Ook aan later een Job. He, dat de kracht van dat geloof, dat kwam openbaar, de kracht eigenlijk van Gods werk. En in de tweede plaats, nou, God heeft Abraham ook beproefd voor hemzelf. Omdat Abraham zou leren wat hij aan zijn God had. He. Die God die hem uit Ur der Chaldeeën had opgehaald. Die God die hem had geleid en die dat verbond met hem had gesloten. Wie is die verbondsgod? Nou, dat is de God die de doden tot het leven roept. En Abraham heeft tegen hoop op hoop geloofd. En dat mocht Abraham leren, dat hij nou een almachtige God had. Dat kunnen we natuurlijk in de Bijbel lezen. Maar de Heer heeft dat door middel van die beproeving van Isaac en Abraham ook laten ervaren. Abraham concreet ervaren op de berg Moria. Dat nou die God van Jacob, die God van de hemel, dat is de almachtige God. Die spreekt en het is er en die gebiedt en het staat er. Nou, leid ons niet in verzoeking, daar wordt mee bedoeld, Heere. Bewaar ons voor de boze, bewaar ons voor de zonde eigenlijk. En dat we daarin niet terechtkomen. Dat het niet in ons leven, zo blijkt ook uit de toelichting, van kwaad tot erger gaat. En dat we niet alleen in de zonde vallen, maar ook in de zonde blijven. Wil u ons daarvoor alsjeblieft bewaren? Daar moet om gebeden worden. Ja, daar moet om gebeden. Had David dat nu maar gedaan toen hij op dat dak liep en naar Bathsheba zat te kijken, die zich aan het wassen was. Had David maar onmiddellijk andere kant op gekeken, ook al zo mooi. De zonde nou voor ogen, moet de andere kant op kijken. Moet niet blijven kijken, nee, de andere kant op kijken. Want dat u natuurlijk boze lusten hebt, dat heb ik, dat heb u, dat hebben we allemaal. Dat woelt en dat woekert in ons bestaan, dat is ons gevallen bestaan. Maar weet u wat God nou van ons vraagt, dat we er tegen strijden. En als die boze en verkeerde dingen bij ons komen, dat we er niet mee meedoen en niet in meegaan. Maar dat we gewoon zeggen, nee, dat mag niet, dat heeft God verboden. Dus we kijken de andere kant op. Dat is de bedoeling. Kijk, en als God genade gaat verheerlijken, dan zeg je, Heer, nou kan ik dat niet van mezelf, maar wil u me dat alsjeblieft dag in dag uit leren. Leid ons niet in verzoeking. Een belangrijke bede dus. En in de tweede plaats, waar komt die verzoeking dan allemaal vandaan? Wat is de bron van die verzoek? Dat is natuurlijk ons boze hart. Maar hier wordt met de boze ook bedoeld de Satan. Die ontzettende macht en die machthebber van deze wereld, de overste van deze wereld, noemt de Bijbel de Satan. En verlos ons alsjeblieft van de boze. Om nou deze bede te bidden, Dat is natuurlijk belangrijk, maar daar moet toch wel, om die beden te verstaan, moet er toch van binnen wel iets veranderen. Want als wij natuurlijk onszelf, zelfs bij Gods kinderen, onszelf overgeven aan verzoekingen, aan de boze, dan kunnen we deze beden natuurlijk niet eerlijk bidden. En als we ons op allerlei manieren op gevaarlijke wegen begeven, dan gaat ons geweten wat minder spreken. Dan hebben we ook niet meer zoveel tijd en zin om in de Bijbel te lezen. Dan worden de kerkdiensten ook vaak vervelend en zo. Dan preekt de dominee dan weer te lang en dan weer te kort en zo. En dan gaan we ons ook aan van alles en nog wat ergeren. En waarom eigenlijk? Nou, omdat we graag onze eigen verkeerde weg willen blijven gaan. Hebben u dat ook? Nou, Herodes wilde dat ook. En Johannes die bepaakte tegen, het is u niet geoordeeld. Hij wilde die eigen weg blijven gaan. En daarom moest tenslotte Johannes worden onthoofd. Die rijke jongeling, dat is ook zo'n heerlijk voorbeeld. Die jongen die was ook helemaal in de greep van het geld. En dan zegt de Heer heel concreet tegen die jongen: verkoop nou alles en kom terug en word mijn discipel. Niet moeilijk, heel concreet. Wel onmogelijk voor die jongen. Had hij het dan maar gedaan, hè? Nee, had hij nou alleen maar gezegd: Heer, wil u me dat nou leren? Want ik kan het niet. Had de Heer hem het geleerd. Maar hij deed het niet. En zo gaat een zondaar door eigen schuld zijn eigen weg. Want zonde is altijd eigen schuld. Dat moet u maar onthouden. En als u het van mij niet wilt geloven, dan leest u het maar in de Bijbel. En tenslotte straks op de oordeelsdag. Er wordt geen één mens veroordeeld omdat hij verworpen was. God zegt niet straks in de oordeelsdag: ja vriend, er was nou eenmaal een verkiezing en een verwerping en jij hoorde bij de verworpen. En dus het is jij gaat nu verloren. Zo werkt dat natuurlijk niet. God gaat zijn besluit, zijn wat in hem is. Hij gaat met ons niet onderhandelen over zijn besluit. Hij gaat met ons spreken over ons gedrag. Of we hem nou nodig hadden of niet. En hoe het er nou bij stond in ons leven. Dan zal de Heer heel eenvoudig zeggen, net als de Heer Jezus bij Judas, zijn vriend: verraad gij de Zoon des Mensen met een kus? Moet u over nadenken. Wat is uw leven eigenlijk? Kent u ook dat leven aan de troon der genade? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Helaas, van nature kennen we het niet, maar door genade wil de Heer dat werken. En wat betekent dan die zesde bede? Wat is de bedoeling van deze woorden? En dan gaat onze Heidelberger een paar hele belangrijke dingen noemen. Ik wil die dingen in het antwoord eens even nalopen. Ook al omdat in onze tijd bijvoorbeeld er over hele fundamentele Bijbelse dingen wat verwarring rijst. En daarom is het goed om vanuit onze Heidelberger en ook vanuit Gods woord nog eens na te denken over de zesde bede. En wat dat nou niet in verzoeking leiden nou precies betekent. Voordat we dat doen, gaan we weer samen zingen. En dat doen we uit Psalm 118 en daarvan het vierde vers. De Heer is aan de spits getreden en wat er verder volgt. Wat betekent dan die zesde bede? Dan gaat onze Heidelberger op drie dingen wijzen. Het antwoord: in de eerste plaats op onszelf, in de tweede plaats op doodsvijanden en in de derde plaats op de Heilige Geest. Nou, dan gaan we bij die drie dingen ook een poosje stilstaan. En dan zei ik in de eerste plaats op onszelf, de wijl wij van onszelf. Dan moet ik daar eerst al een opmerking bij maken die van heel groot belang is. Onszelf, dat wordt nog niet bedoeld in algemene zin, maar het gaat hier over Gods kinderen. Dus het gaat over Gods volk. Want onherboren mensen, die willen niet, die kunnen niet en die, hoewel er wel een verplichting is, trekken ze zich van Gods geboden en van Gods inzettingen niks aan. Die gaan gewoon hun eigen weg. Blind voor de gevolgen en hobbelt zomaar voort als een briesend paard. Maar briesend paard moet eindelijk sneden, zo zingen we in de 32e psalm. Maar hoe ligt dat nou bij Gods kinderen? Wat heeft de Heer Jezus aan zijn discipelen leren bidden en wat heeft hij in die zesde bede aan zijn kerk van alle eeuwen willen leren? En gemeente, dan is het eerste wat in onze Heidelberger staat, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Kijk, de mensvisie van onze Heidelberger, die is voor een natuurlijk mens al buitengewoon negatief. Dat is trouwens bijbels, want dat kunt u lezen in Romeinen 3 bijvoorbeeld. Maar de mensvisie over Gods kinderen, wat zij dus allemaal in eigen kracht tot stand kunnen brengen, daar wordt door sommigen een buitengewoon positieve inhoud aangegeven. Gods kinderen zouden in eigen kracht de Satan kunnen weerstaan. Die zouden in eigen kracht in staat zijn tot bijvoorbeeld heel goed en aangenaam bidden. En dat God daar nou, zoals ze in zichzelf zijn, een hoop plezier is. En dan krijg je dus uitdrukking, een mens mag er ook zijn. Nou is dat in zekere zin waar. De Heer Jezus heeft gezegd dat we onze naasten mogen lief hebben als onszelf. Dus dat moet u onthouden. Het is niet zo dat de Bijbel ons leert dat we onszelf moeten ontmenselijken. We hebben eten nodig, we hebben drinken nodig, we moeten goed voor ons lichaam zorgen. We hebben goede kleding nodig, we hebben een huis nodig. En daarin mogen wij dus voor onze lichamen, voor ons leven zorgen. Dat is zelfs onze plicht. Dat geldt voor ons lichaam, dat geldt ook voor onze geest. En in dat opzicht is het correct, is het ook bijbels, dat wij zorg besteden aan ons bestaan. Heb u naaste lief als uzelf. Als uzelf, voelt u? We hebben onze naaste lief en zo ook mogen we onszelf lief hebben. De Heer Jezus heeft bijvoorbeeld ook voor zijn leven gezorgd. Toen hij omwandelde op aarde, heeft hij gegeten, heeft hij gedronken, heeft hij in een huis gewoond en zo heeft de Heer geleefd en zo ook worden wij geroepen om te leven. In ons gezin, de kinderen op te voeden. Dat moeten de buren niet doen, dat moeten we zelf in ons gezin doen. Er te zijn voor onze kinderen, aandacht eraan te besteden. En als de kinderen naar school gaan, bijvoorbeeld naar de basisschool, dat ze al weten wie Abraham is en dat ze al opent uw mond kunnen zingen. En dat de kinderen thuis de eerste dingen ook van de Bijbel horen en zo. Dat hoort allemaal bij de huisgodsdienst waar we aanstaande vrijdag wat over zullen horen. En wat steeds belangrijker wordt. Maar we hebben zowel voor de geestelijke als voor de aardse dingen goed te zorgen voor ons lichaam. Maar nou, wat is een mens eigenlijk in Gods oog? Wat zijn wij nou eigenlijk voor God? God die van ons vraagt dat we hem lief hebben boven alles en onze naast als onszelf. En als het dan gaat over die geestelijke dimensie, dan leert ons onze Heidelberger ook iets. En dan zegt de Heidelberger, en dat is voluit gereformeerd, dat is ook voluit bijbels denk ik, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij zo af en toe niet kunnen bestaan. Nee, dat staat het dus niet, hè? Nee, we zijn zo zwak. En dan gaat het hier over Gods kinderen. Dat zij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Aan deze regels zitten twee gedachten. In de eerste plaats, ook zelfs na ontvangen genade. Wat is een mens? Een nietig, armoedig, armzalig wezen. Wat blijft de mens ook in zichzelf een armzalig wezen? En wat zouden we, als we genade hebben ontvangen, moeten hunkeren, niet alleen naar de verlossing, maar ook naar de voleinding. Dat alles is voorbij zou zijn. En dan zegt u, ja, de voleinding, dat is dus na de dood. En ja, ja. En Paulus zegt, dat is zeer ver het beste. Daar heeft die man naar gehunkerd. Dat was eigenlijk de grote hunkering in zijn leven. Om in te mogen gaan in die stad die fundamenten heeft, en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dat was ook het verlangen van Abraham. Het verlangen van Abraham was niet in de eerste plaats een grote kudde en een... Nee, het verlangen van Abraham was die stad die fundamenten heeft, en welke kunstenaar en bouwmeester God is. En waarom? Omdat Abraham, omdat Paulus, omdat Jacob, omdat al Gods kinderen er in zichzelf achterkomen dat zij niet één ogenblik kunnen bestaan. Kijk, als de Heer mij loslaat, dan moet u hier niet in de kerk zitten. En als de Heer mij loslaat, ik heb een pistool in mijn hand, dan ga ik schieten. En als de Heer u loslaat, dan doet u precies hetzelfde. Dan zijn we in staat om voor 10 euro iemand te vermoorden. En doen we het dan niet met onze daden, dan doen we het wel met onze ogen. En doen we het dan niet met onze ogen, dan doen we het wel met onze mond. Want u kunt ook geestelijk met woorden iemand vermoorden. Iemand beschadigen. En dan staat het hier niet van onbekeerde mensen, het staat zelfs van bekeerde mensen. Daartoe is nou een mens in staat. En dat moet ons natuurlijk allemaal diep verootmoedigen. Maar er is nog iets. En dat wil ik ook nadrukkelijk zeggen bij deze zinnen. Kunt u het begrijpen? Dat God nou te doen wil hebben met zulke mensen. En dat de Heer zelfs na ontvangen genade te doen blijft hebben met zulke mensen. Dat de Heer Jezus zei tegen Petrus, Petrus jongen, nou heb je weer een heleboel woorden en je hebt grote plannen en je zult van alles doen, maar houd één ding, ik heb voor jou gebeden dat jouw geloof niet ophoudt, want anders was het een verloren zaakje. Voelt u gemeente hoe afhankelijk we zijn? In alles, van begin tot aan het einde, van die schenkende en van die opzoekende genade die in Christus is. En dat als we het lam niet hebben, hebben we niks. En als we die zaligmaker missen, dan missen we alles. En dat nou die zaligmaker een zaligmaker is en blijft van zondaren die in zichzelf zo zwak zijn dat ze niet één ogenblik kunnen bestaan. Hoe langer je over zo'n zinnetje nadenkt, des te meer gaat eigenlijk die opzoekende, die bewarende trouw van die goede herde schitteren. Die herde die de schapen opzoekt. De herde die achter die schapen aangaat. De herde die voor die schapen zorgt, die is zichzelf niet één ogenblik kunnen bestaan. En wat is de kerk dan ook goed met die goede herder? Wat zorgt die herder ook voor al zijn schapen? Ook vandaag en ook in de 21ste eeuw, ook in Nederland en in Egypte. En overal zorgt die herder voor zijn schapen. Hij beurt ze allemaal op en hij draagt ze allemaal één voor één zijn kooi binnen. En ze komen echt waar allemaal. Ondanks dat ze geen één ogenblik kunnen waken. Allemaal thuis. In zichzelf zwak. Zes de bede. In de tweede plaats. Dan lezen we over doodsvijanden. Dat woordje dat betekent dat nu de dingen die nu genoemd worden, de duivel, de wereld, eigen vlees, die hebben een bedoeling. En welke bedoeling heeft de duivel en welke bedoeling heeft de wereld en welke bedoeling is er nu in ons eigen vlees te vinden? Dat is om mensen mee te slepen naar de dood. En de dood, dat is niet in de eerste plaats dat je niet meer kunt ademen, dat noemen we de natuurlijke dood, maar de dood, dat betekent dat ik gescheiden ben van God en van zijn gunst. Een ander woord voor dood, dat is scheiding. Afgescheiden, losgemaakt van Gods gunst. Dat is de dood. En nou zijn er in deze wereld, sedert Adams val, doodsvijanden gekomen. De Satan, de wereld en ons eigen zondige vlees. En die vijanden hebben één bedoeling en dat is om natuurlijk onbekeerde mensen zo in hun doodstaat te houden. En dan gaat de Satan gewoon nu van bank tot bank, van oor tot oor. Niet luisteren tegen die dominee, allemaal oude praat van vroeger en dat heb je helemaal niet nodig. We kan ook wel op een andere manier, noem maar op, maar bij een ander zegt de Satan, joh, je bent moe en luister nou vooral niet, want daar word je helemaal depressief van. En we bidden iemand anders, zegt de Satan, kom, God bestaat helemaal niet. Misschien zit u anders, ik hoop dat u anders zit te luisteren, goed dat u anders luistert. Nou, dan waarschuwen we u voor die doodsvijanden. Wat zijn dat voor vijanden? Nou, de catechismus noemt er dan drie. Daarnaast kun je nog de zonde noemen, maar laten we eerst even stilstaan bij de duivel. De duivel, de Satan. De duivel, dat komt van het Griekse woord diabolos. En Satan, dat is het Hebreeuwse woord en dat betekent Gods tegenstander. En de duivel, dat is een mensenmoordenaar, zegt de Jezus, van den beginnen, van zijn beginsel. En de duivel heeft verschillende machten, globaal twee eigenlijk. De duivel die heeft een verleidende macht en die heeft een verwoestende macht. Met die verwoestende macht hebben wij niet zoveel te maken. Wat minder dan bijvoorbeeld in Egypte en zo. Daar hebben mensen daar wat meer mee te maken, vooral Gods kinderen. We hebben er ook wel mee te maken, duivel verwoest gezinnen, duivel die verwoest ook het luisterende kerk, allerlei manieren die bezig om te verwoesten, te vernietigen. De duivel is veel meer bezig in onze tijd, heb ik de indruk, op een verleidende manier. Kunt u allemaal lezen in Openbaring 13. En dan doet de duivel als het lam. En heeft de bedoeling van de draak. En dan, ja, dan zegt de duivel, kom. Kijk, bekering, dat is natuurlijk wel zeer nodig. Maar ja, dat is iets voor oude mensen. Dat kan later ook wel. Moet u vandaag er niet te veel over nadenken. Want het is een belemmering voor je carrière. Het is een belemmering ook voor je werk. Als je daarover na gaat denken. Dat je misschien kunt sterven en God ontmoeten en zo. Ja, dat is, dan word je heel somber, dan kun je niet meer echt actief zijn, kun je ook je gezin niet meer goed onderhouden. Allemaal argumenten. Gemeente, we moeten bekeerd worden, niet morgen, maar vandaag. Dat is echt nodig hoor. En als je nou vanavond thuis komt, dat heb ik dan gehoord. Wil u dat alsjeblieft bij mij ook doen? En wilt u die gemene leugens van de Satan uit mijn leven, uit mijn hart wegdoen? Echt, vandaag is dat nodig. En in de tweede plaats, dat kan ook. God werkt dat, hè? Want God is de Almachtige. God werkt bekering. De Heer Jezus kwam daarvoor naar de aarde. Om Israël te geven, de bekering en het geloof tot God. Dus de Heer werkt het ook vandaag nog. En het kan niet bij mij, kan ook niet bij u zeggen. Kan alleen bij God. Maar de Satan zegt, dat kan wel, maar ja, alleen bij hele oude mensen. Of dat is heel erg moeilijk, of gemeente, het kan alleen bij God. Niet bij u, niet bij mens, alleen bij God. En God doet dat. Nou, ik heb het net gezegd op de manier van de Heidelbergen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is de gewone manier. Laten we niet toegeven aan die listen van de Satan. Want dat zijn gevaarlijke, levensgevaarlijke listen. Ga gewoon eerlijk om met uzelf en lees eenvoudig de Bijbel. Zeg, Heer, wil u dat toepassen aan mijn hart en in mijn ziel? Dan komt de tweede doodsvijand, dat is de wereld. Wat bedoelen we daarmee met de wereld? Nou, dat is de wereld om ons heen. Dat is de wereld van het grote geld. Misschien heb u daar niet veel last van. Tenminste, als je niet in een bank werkt of zo, dan heb je daar veelal niet zoveel last van. Maar dan de wereld van het kleine geld, de wereld van de boze lusten, de wereld van het ik en van de eigen godsdienst. Hè? Dat is, wat is de grootste afgod die we allemaal vereren? Dat is de afgod, meneer, ik. Dat deed de fariseer in de tempel. Ik dank u dat ik niet ben, enzovoorts. Kom je tegen bij Nebukadnezar, is dit niet het grote woud dat ik gebouwd heb? En dat kom je ook vandaag nog tegen. Dat is de wereld in ons hart en om ons heen. En daar staat de mens centraal. Er staat het kennen en kunnen van mensen centraal. Daar raken we allemaal diep van onder de indruk. Je hebt al gehoord van die. En van, ja, daar staan we dan open voor. En daar lenen we dan ons oor aan. Maar de Bijbel zegt helemaal niet dat het ik centraal staat. In de Bijbel, God staat centraal. God is nummer 1. En de Heer zegt ook in de 10 geboden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En bekering betekent dat God de eerste plaats in ons leven krijgt. Ik denk weer aan de apostel Paulus, die bekeerd wordt op de weg naar Damascus. De Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Vanaf het allereerste beginnen, als God een mens bekeert, dan komt de Heer op de eerste plaats en niet de wereld. Niet de zondige wereld, niet de kerkelijke wereld, maar God en het evangelie en Gods boodschap en Gods eis. Het gaat dan heel hard wegen in ons leven. Maar die doodsvijand, de duivel, de wereld en tenslotte, ja, daar komt de ergste. Want dat is een vergissing die we wel eens denken, dat de ergste vijand de duivel is. Dat is wel de oudste, dat is niet de ergste. De ergste vijand, die moeten we ook niet zo gauw zoeken in de wereld. Dat kom je als kerkelijk mens, lig je daar allemaal open voor. Hè? Je kijkt eens naar collega's op je werk, of je kijkt eens naar de buren in de straat en die gaan zondag zwemmen. En ja, dat is veel erger dan wij. Maar dat zijn de ergste vijanden nog niet hoor. Ja, het zijn wel doodsvijanden. Dat kunnen je ook aftrekken van de Heer van zijn dienst. Maar weet u wat ergst is? Wat je van binnen tegenkomt. Wat u persoonlijk van binnen tegenkomt. Onze Heidelberger noemt dat ons eigen vlees. En dat staat niet zomaar hier in de Heidelberg. Dat is overgenomen uit de Bijbel. Bijvoorbeeld Romeinen 7. Ook in Genesis 6 kwamen we dat tegen. Het vlees. Ons eigen vlees. Dat is, ja, wat er nu aan opstand, aan vijandschap, aan haat tegen God in ons hart allemaal woont. Nou, dat is onnoemelijk veel. En ik heb dat de vorige keer gezegd en ik wil dat nog wel even een keer herhalen. Als God nou een mens bekeert, hè? En hoe langer je nou op die weg wandelt van waarachtige bekering. U weet, dat is een weg. Die begint als God een mens stilzet en dan kom je op die weg die naar boven leidt. En hoe meer de Heer daar nou in leidt, hè? Dus te meer ga je verstaan dat nou de allergrootste vijand zit hier in mijn hart, in de stad Mensen. Dat is mijn hart. En dat er geen ergere en geen dieper verloren vijand is dan ons eigen ik. Hoe erg is het daar nou mee? Weet u, als koning Jezus bij u komt en zegt, ik sta aan de deur en klop, kom bij me vriend. Je kunt zalig worden. Weet u wat dan in de gelijkenis? Dan heeft de ene een akker gekocht en de ander heeft een vrouw getrouwd. En weer iemand anders heeft weer een ander excuus en zo. Nou, zo leven we dan. En we laten de zaligmaker buiten staan. Dat doet het eigen ik. En als de duivel komt, dan vindt hij een geopende deur. De duivel die kon zo binnen bij David, ook zelfs bij David. De zonde met Batsheba kon zo naar binnen. En kon daar zo zijn duivelse werk uitrichten. Want David heeft wel vrijwillig dat allemaal gedaan. Hij was niet een slaaf of zo, niet dat hij daartoe gedwongen heeft, dat vrijwillig gedaan. Hij heeft daarna ook dat vrijwillig willen ontkennen en heeft daarvoor Uria laten vermoorden. Gemeente, voelt u hoe boos dat eigenlijk is? En begrijpt u nu ook hoe groot Gods genade is? En hoe geduldig Christus is dat hij nou steeds weer opnieuw zulke bedorven schepsel, zelfs ook na ontvangen genade, elke keer weer vasthoudt en elke keer weer opraapt en elke keer weer opnieuw brengt en houdt op de goede weg die naar boven leidt. Want dat is altijd weer zo mooi in de Bijbel en in de Heidelberg, hoe dieper je afdaalt in de verlorenheid van een mensenkind. En hoe groter de nacht is, des te heerlijker gaat het werk van Christus schitteren. Dat nou die zaligmaker, niet voor halve zondaar, maar voor volkomen zondaar is gekomen. En dat hij een volkomen zondaar wil redden en vasthouden. En als je straks, dat geldt voor al Gods kinderen, mag aankomen in dat land waarvan geen inwoner meer zal zeggen: ik ben ziek. Weet u wat dan het geheim is van dat land? Kijk, als je pas bekeerd bent, dan denkt hij in je dwaasheid dat het is een heleboel van God en een klein beetje ook van mij. Ik zeg het maar heel eenvoudig, zo is dat. Dan denken we dat we met ons bidden en met onze ijver voor de dienst des Heeren toch ook nog wel ietsje kunnen bijdragen. En dat God daar toch ook wel vermaak in heeft. En als de Heeren nou wat verder leidt, en als straks al die gezaligden thuis komen, weet u wat ze dan zeggen? Het was door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Dat was nou alleen maar genade. Dat was nou vrije gunst. Die eeuwig God bewoog. Dat is nou de heerlijkheid van het evangelie. Een God die in Christus alles doet. Voor verloren mens. En het ook blijft doen. Tot aan het einde toe. En dan tenslotte nog één ding. Wil ons door het behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. De mens, ook na ontvangen genade, in zichzelf zwak. De doodsvijanden, die machtig en veel en sterk zijn. Maar de Heilige Geest, die almachtig is. Lees Romeinen 8. Paulus roemt en jubelt daarover, over dat werk van Gods Geest. En dan komen we hier bij dat geheim van de kinderen Gods en van de erfgenamen van het eeuwige leven. Onze Heidelberg zegt, wil ons behouden en sterken door de kracht des Heilige Geestes, opdat wij in die geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke tegenstand doen, opdat we eindelijk ten enenmale de overhand zullen behouden. Wat wordt hier nu bedoeld? Gemeente, hier wordt bedoeld dat nieuwe leven van Gods kinderen, dat is niet een leven van de rustbank, maar dat is een leven van kruisdraag. Dat is een leven van strijd. Dat is een leven ook van afhankelijkheid. En dat is niet een strijd in eigen kracht. Dat is een strijd die gestreden wordt door de kracht van de Heilige Geest. Dat is een strijd die ook overwonnen wordt, want op die strijd volgt de overwinning. Niet om onze trouw en om onze daden. Maar weet u waarom de kerk zal overwinnen? Omdat er eeuwen geleden op Golgotha een kruis heeft gestaan. En naar die grote zaligmaker een ziel heeft uitgestort in de dood. Hij de kop van Satan volkomen heeft vermorzeld. En daarom in God zullen we kloeken daden doen. De overwinning ligt in de hand van Christus. En allen die door het geloof met hem verenigd zijn, die op hem vertrouwen, die zullen overwinnen, niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan komt straks die grote schade thuis. Gewassen in het bloed van Jezus. Vernieuwd door de geest van Jezus. Geleid door het woord van het evangelie. Om dan eeuwig het lam groot te maken. Want we zullen het lam volgen. Waar het ook heen gaat. En al het lam wat ons kocht. Het zijn bloed. En wat ons thuisbracht door zijn kracht. In Christus alleen zal de kerk overwinnen. En alleen in hem ligt nu de vrede en de zaligheid. Voor zondige mensen. Zeg, wat hebt u op die zaligmaker tegen? Is hij reeds uw zaligmaker door genade geworden? Alleen in hem is het leven, buiten hem is het leven niet. En als we hem mogen kennen, wel gemeente, dan gaat het goed. Hoe moeilijk het misschien ook is, hoe aangevochten, hoe bestreden wellicht ook. In hem ligt het leven en buiten hem, daar is het leven niet, opdat we eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Velen zijn reis afgereisd. Noach, hij juicht voor Gods troon. Paulus en Timotheus en vele, vele anderen. Thuis gekomen, eeuwig thuis. Om het lam groot te maken. En om het lam de eer en de lof toe te brengen die het zo eeuwig waardig is. Volgende keer staan we stil bij het slot van onze Heidelbergen. De Heere zegende zijn woord en hij vertroostte ons door het heilige evangelie. En het bindt ons aan zijn troon tot eer van zijn naam. Tot zaligheid van zondaren. En tot behoud kon het zijn van ons alle jong en oud. Want bij God vandaan kan het wie en wat u bent. Die mij aanroept in de nood. Die vindt mijn gunst oneindig groot. Amen. Slotzang gemeente Psalm 131 en daarvan het vierde vers, dat Israël op de Heer vertrouwen wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.